Goedemorgen, broeders en zusters. Zo. Heerlijk vakantie vieren in Den Haag. Het kan gewoon niet beter. Nou. Mooie stad achter de duinen. Oké. Vanmorgen wil ik heel graag een soort taallesje geven. Misschien, ja, het is wel handig om een pen erbij te pakken. Waar wil ik over nadenken, samen met jullie? Nou, we hebben al veel liederen gezongen over God. Wie is God, behalve onze Heer? En dat is eigenlijk ook waar ik over na wil denken. God, Theos, dus daar begint het al met een taallesje. God, Theos staat er in het Grieks. En als je dat gaat uitzoeken, waar komt dat zelfstandig naamwoord Theos vandaan, dan heb je ineens thema of thesa. En dat is het werkwoord wat wij zouden vertalen met plaatsen of stellen. Een these kennen we eigenlijk in het Nederlands ook heel goed. Dat woord gebruiken wij net alsof het een Nederlands woord is. We hebben het over de these en de antithese. Oftewel de stelling en de tegenstelling. En gaan we bepaalde dingen samenvoegen, dan krijg je de synthese. Ja. Dus zo vreemd is het niet. Het werkwoord is dus these of theme. En het verlengde werkwoord, het in de lange vorm, is het tithese of timetai. We gaan naar een gedeelte in de schrift. Galaten 1, vers 6. Ik wil twee bijbelgedeelten samen met jullie lezen die juist hiermee te maken hebben, die hierop ingaan. Galaten 1, vers 6, daar begin ik mee. Daar zegt Paulus: het verbaast me dat jullie je zo snel van hem, dus van God, die jullie in genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie. En dat is geen evangelie. Maar er zijn sommigen die jullie in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, aan jullie een evangelie verkondigen, afwijkend van datgene wat wij jullie verkondigd hebben, die is vervloekt. Nou, we komen daar al verschillende dingen tegen. Het laten afbrengen, vervloekt zijn. We gaan nog naar een gedeelte verderop. Galaten 2, dus een hoofdstuk verder. Galaten 2, vers 21. Daar zegt Paulus: ik doe de genade van God niet teniet. Want als de rechtvaardigheid door de wet is, dan is Christus vergeefs gestorven. Nou, dat niet teniet doen, dat komt het dichtste bij wat we kennen als de titel God, Theos. Want dat werkwoord is ate Theos. Oftewel een ontkennende vorm van Theos. Dat is niet teniet doen. Paulus zegt dus eigenlijk: ik ontgod de genade van God niet. Zover gaat dat, hè? Als je het dus van eigen werken verwacht, ontgod je de genade van God. Maar wat zegt dat eigenlijk? Hij ontplaatst de genade van God niet. Hij geeft het geen andere plek. Maar we beginnen bij het begin, want God is de grote plaatser. God is Theos. God is degene die werkelijk gezag heeft om ons op een plek te plaatsen die hij wenst, die gunstig is, die goed is, die past in het plan van God. God is de grote plaatser. Kijk, wij mensen, wij kunnen allerlei initiatieven ontplooien van, nou, maar dat ga ik doen, dat ga ik doen. En dan plaatsen we onszelf op een bepaald plekje. Plaatsen we onszelf in een bepaalde situatie, bepaalde werkzaamheid. Maar God is de grote plaatser. En toch laten deze mensen in Galaten zich afbrengen tot een ander evangelie. Nou, hebben jullie waarschijnlijk meegelezen in de MBG-vertaling bijvoorbeeld, maar in andere vertalingen ook. Daar staat dat ze zo snel zich van hem lieten afbrengen die jullie door de genade van God geroepen heeft. Nou, is dat ook waar? God roept ons allemaal door de genade van God. Hè? Het is door het plan van God en de genade van God dat hij ons op een bepaalde plek heeft geroepen. Een ander Bijbelgedeelte die legt zelfs uit dat van voor de tijden van de Aionen was. Dus voordat God iets geschapen had van tijdperken, toen had hij al in genade, door genade, ons op een bepaalde plek geroepen. Maar dat is het onderwerp in dit gedeelte niet. Wat Paulus hier gebruikt is niet het woordje dia als voortzetsel. Hij heeft jullie door de genade van Christus geroepen. Dat gebruikt Paulus helemaal niet. Hij gebruikt het Griekse voorzetsel en. En dat is rusten in iets. Waar rusten we in? Nou, dat staat erachter, in de genade van Christus. God is de grote plaatser. En waar plaatst hij jou? Waar plaatst hij de mens? Hij plaatst de mens rustend in de genade van God. Dat is het plekje waar God jou plaatst. Rustend in de genade van God. En dan verbaast het Paulus dat zij zich zo snel, terwijl dat God hun dus in die genade van God geplaatst heeft, dat rustplekje geplaatst heeft, dan verbaast Paulus zich erover dat ze zich zo snel laten afbrengen van het evangelie van Christus en dat is geen evangelie. Ik zeg maar steeds van, het begint bij het begin. Het is een bekende kreet die wij volgen op de televisie volgen we een programma dat heet Switch. En dat heeft verschillende rondes. Het is een quiz. En elke dag opnieuw weet die presentator te zeggen, waar zullen we mee beginnen? Ja, we beginnen bij de eerste ronde. Nou, daar gaat het ook om. Dat we niet bij de tiende ronde beginnen. En de eerste ronde is dat we besef krijgen wie God is. God als de grote plaatser. En daarvoor gaan we naar Romeinen 1 vers 21. Romeinen 1 vers 21, daar zie je de start, als het ware. Het principe waar alles op rust. Romeinen 1 vers 21, daar zegt Paulus. Ik ga weer afwijken van de vertaling hoor, let maar eens op. Hoewel ze God kennen, verheerlijken of danken ze hem niet als God. Daar begint het mee. We zijn gewend geraakt aan de vertaling, hoewel ze God kenden, verleden tijd, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt. En we kijken dan naar dat hele hoofdstuk van Romeinen 1. En dan zeggen we, het gaat zo slecht met die mensen. Die mensen hebben dat toen niet gedaan. En nu, moet je eens kijken. Eén brok homofilie, één brok. Want ja, we hebben meteen ons wijsvingertje klaarstaan. Om te wijzen naar hoe ver het gaat. Maar daar gaat het niet over. Dat is niet het begin. Het begin is, hoewel ze God kennen, het staat in het Grieks, staat het in de aorist. Oftewel, dat kennen is in het verleden begonnen. En dat blijft maar doorgaan. Dus we kijken niet naar een historisch iets waardoor verder alles fout gelopen is. Maar we kijken naar iets wat altijd maar doorgaat. Hoewel ze God kennen, verheerlijken of danken ze God niet als God. Ja, wat is dat, God kennen? Ik heb me nogal veel met muziek bezig gehouden. En een tijdje geleden heb ik op Facebook geplaatst. Dat was met de sterfdag van Elvis Presley. Toen heb ik eventjes gezegd dat dat een grote inspiratiebron voor me was. En daar kreeg ik meteen van allerlei andere smaken reacties. Ja, dat mogen die mensen anders ervaren. Dat vind ik prima. No problem. Maar ik zou dus kunnen zeggen, ik ken hem wel. Ik ken Elvis wel. Oh ja, wanneer heb je met hem gegeten? Wanneer heb je met hem erop uitgetrokken? Totaal niet. Ik ken hem alleen van de verhalen. Ik ken hem van de muziek. Ik ken van de cd's die ik van hem heb. Weet je, de schrift legt zichzelf altijd uit. Hoewel ze God kennen. Dat staat er. Maar laten we dan eens naar de allereerste keer kijken dat dat woord gebruikt wordt in het Nieuwe Testament. Matteüs 1, vers 25. Daar gaat het over dat Maria aangezegd krijgt dat de verlosser komt, dat zij de moeder mag zijn van de verlosser. Wordt aan Jozef gezegd dat dat kind echt van God is. En dan staat er als een gewoon geschiedkundig feit, Matteüs 1, vers 25, Jozef had geen gemeenschap met haar. Jozef had geen gemeenschap. Dat is precies het woordje wat hier vertaald is met kennen. Oftewel, Jozef heeft haar niet gekend. Ja. Als we dus onze manier van kennen toepassen op Jozef, dan is dat wel een vreemde situatie, want natuurlijk heeft hij haar wel gekend. Ja, hij is met haar die hele weg gegaan om zich te laten inschrijven. Hij hield van haar, hij is een man geworden. Tuurlijk heeft hij haar wel gekend. Nee, de essentie is dat de meest intieme relatievorm bedoeld wordt met dat woordje kennen. Hoewel ze God kennen. Daar gaat het over. Dat gaat over de relatie die wij nu met de Heer hebben dankzij het werk van Christus Jezus. We hebben een gemeenschap met de Vader dankzij wat de Heer voor ons tot stand gebracht heeft. En dat geldt voor het verleden. In het verleden hebben mensen dat gehad. Dat geldt voor het heden en het geldt voor de toekomst. Dat er mensen zijn die hem echt kennen. Hem echt, daar met hem, de meest intieme relatievorm die er maar mogelijk is, hebben. Nee, we hebben geen gemeenschap met God de Vader, dat wil ik niet beweren. Maar het drukt uit hoe ver dit gaat. maar ze hebben hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Niet verheerlijkt of gedankt. Wat is nou eigenlijk het probleem wat hier getekend wordt? Waren deze mensen niet blij dat ze God kenden? Dat lees je nergens. Dat lees je hier niet. Willen ze ineens God niet meer kennen? Zeggen ze van, nou, hoor eens, we hebben zoveel ellende in ons leven meegemaakt. Nou, van mij hoeft die hele God niet meer. Dat staat er niet. Hè? Laat ik het nog sterker zeggen. Er staat niet dat ze God niet meer verheerlijken of danken. Dat staat er niet. En ik kan me levendig voorstellen dat wanneer je dus meeleest, dat je dan zegt, ja Hein, nou ga je een beetje te ver. Nou draaf je door, want er staat juist wel dat ze hem niet meer als God verheerlijken of danken. Ja, dat staat er juist wel. Maar er staat dus niet dat ze hem niet meer verheerlijken of danken. Het kan best zijn dat ze gewoon erediensten voor de Heere God hielden, dat ze hem loven en prezen, dat ze de opwekkingsliederen ten volle kennen en meezingen uit volle borst, prijs samenkomsten houden. En dat is best mogelijk. Want er staat niet dat ze hem niet meer verheerlijken of danken. Er staat dat ze hem niet meer als God verheerlijken of danken. Het woordje als geeft aan wat het probleem is in deze tekst. Dat geeft aan dat God dus gekend mag worden als degene die de plaatser van alles is, die alles in ons leven tot zijn doel brengt. Je hebt dus Theos. Ik zei al, we gaan een taallesje leren. Je hebt Theos, dat is God, maar dat is ook de plaatser. Je hebt These. Hè? Of Tithese. Een langere uitvoering van het werkwoord, wat allebei plaatsen of stellen betekent. These kennen wij ook. Ik heb het net al gezegd met die voorbeelden van these en antithese en synthese. Maar kijk nou eens naar het woord theos, God. En kijk dan naar ons Nederlandse afgeleide woord theater. Ja. Dat is ook gewoon het geplaatste, hetgene wat geplaatst wordt. Dat is ook weer een afleiding van direct die term die God in zich heeft. Een regisseur die bepaalt waar iemand geplaatst wordt, waar een acteur geplaatst wordt. Die bepaalt wat die acteur gaat zeggen. Die bepaalt welke handelingen die acteur gaat doen. Alles plaatst en stelt hij. En dat is theater. Dat is het geplaatst worden. Maar er is maar één plaatser. Er is maar één God. Maar het probleem was, hoewel ze God kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Dat is het probleem. En daar komt uit voort dat ze overgelaten worden aan hun zonde. De God. God laat hun over. Dat is hetzelfde als wanneer we zeggen van, nou oké, ga je gang maar. Werk het maar uit. Je denkt dat je het zelf kan, bekijk het maar. Dan leer je dat je het niet kan. Dat is eigenlijk de houding van genade. Dat is wat daar dan gebeurt. En dat gebeurt ten opzichte van, inderdaad, de homofilie. Maar in datzelfde rijtje van Romeinen 1... lees je van twisten, oneenigheden, strijdvoering, verkettering, scheuringen. Typisch kenmerkend christelijke zaken. Ja, sorry dat ik het zo zeg, maar als we kijken naar hoe wij met elkaar omgaan, we weten, leerstellig, dat we aan elkaar verbonden zijn als gelovigen. En dat dat helemaal niks te maken heeft met ons groepje. We zijn verbonden aan elkaar als gelovigen die in de Alverzoening geloven. En we zijn verbonden met elkaar als gelovigen die helemaal niks van de Alverzoening wensen te weten. We zijn verbonden met gelovigen die het geheimenis kennen, die Paulus in de gevangenis ontvangen heeft. Maar we zijn ook verbonden met die mensen die dat wel extreem vinden. En daar dus zich van verre van houden. We zijn verbonden met mensen die zeggen dat de Heer nog steeds geneest. En dat de Heer nog steeds wonderen doet. En dat de Heer zich nog steeds in visioenen en profetieën openbaart. En we zijn met mensen verbonden door Gods geest die dat allemaal afwijzen. En zo kan je doorgaan. En dan zegt Paulus, in dat rijtje, scheuringen, sektevorming, strijd, twist. Typisch christelijke eigenschappen zou je het haast noemen. Als we gewoon naar de geschiedenis kijken van hoe we het ervan afbrengen. Vandaar dat, kijk, ook wij hebben dat, hè. We lezen in Romeinen 1 hoe een bepaalde groep mensen, de homobeweging met name, hoe die benoemd wordt. En de rest, hoe de rest benoemd wordt, omdat het nogal persoonlijk wordt. Op de een of andere manier ontgaat dat ons. Maar we weten wel ons oordeel uit te spreken. En waar begint Romeinen 2 dan mee? Jullie die oordelen, die doen precies dezelfde dingen. Want het gaat Paulus niet en het gaat de Heer niet om de gradatie in zonde die wij mensen maken. Van de ene die zondigt licht en die gaat er nog mee door. En de ander zondigt ernstig en wij verheffen ons boven die ander. En we zeggen, oh, 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 foute boel. Daarom zijn jullie niet te verontschuldigen wanneer je een ander oordeelt. Want als je een ander oordeelt, dan veroordeel je jezelf. Dat is Romeinen 2. Als antwoord op dat eerste hoofdstuk. Het gaat erom, de ellende die begint niet bij de consequentie, bij de gevolgen. De ellende begint bij God kennen, echt kennen, en hem niet als God verheerlijken of danken. Dus gewoon aanhoren dat nu je de Heer kent, nu mag je toch wel verwachten dat wij zelf iets voor de Heer gaan betekenen. Dat is dus wat er bij die gelovigen in Galaten het probleem was. Het verbaast me dat jullie je zo snel van hem die jullie in de genade van God geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie. Laat afbrengen. We hebben het taallesje al gehad, hè? Theos is afgeleid van teme of titeme, these of titese. Maar hier is er een groep, hier is er een onderwijs waarbij de mensen zich laten afbrengen van het evangelie. Meta titeme. Dus op een andere bodem plaatsen. Wie doen dat? Dat jullie je door zo snel laat afbrengen tot een andere evangelie. Dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen die jullie in verwarring brengen. Het gaat erom dus dat de boodschap van... Jongens, je kan wel naar de genade luisteren. Maar er is ook een verantwoording. Er is ook een plicht om de Heer te dienen. En laat je je dan afbrengen van die heerlijke rustplek waar God de echte plaatsen je ingeplaatst heeft. Meta titeme. Dus mensen die je op een andere plek plaatsen. En we houden in gedachten dat God de enige is die werkelijk plaatst. Maar in onze ervaring kunnen we meegesleurd worden. Kunnen we mee afgeleid worden in de gedachte van ja, maar er wordt ook wat van mij verwacht. Er wordt, ik moet me wel mijn beste beentje voorzetten bij God. Meta titeme. Op een andere plek plaatsen. En weet je wat daarvan komt? Paulus gebruikt er een hele hoofdstuk in de Romeinenbrief voor, Romeinen 7. Waarbij het uiteindelijk uitkomt op ik ellendig mens. Maar waar het hier op uitdraait is Paulus' uitspraak die zij vervloekt. Wat doet Paulus eigenlijk hier? Wat is nou eigenlijk wat Paulus hier naar voren brengt? Is Paulus ineens een Tita-tovenaar geworden? Een enorme griebus die daar een verdoeming uitspreekt? En dat zou je denken als je dus dat hier zo leest in dit gedeelte. Die zij vervloekt. Even kijken waar ik de tekst heb staan dat Paulus dat uitlegt. Want Paulus gebruikt dat nog wel vaker. Ja, Genesis 9 vers 3. Nee, Genesis. Romeinen. Romeinen. Romeinen 9 vers 3. Mijn Genesis. Hetgeen waar God mee begon voor mij, de Romeinenbrief. Maar, Romeinen 9, vers 3. Dan gebruikt Paulus precies datzelfde werkwoord als wat hier vertaald staat als van die zij vervloekt. Romeinen 9, vers 3. Anathema, dat is het werkwoord. Zelf zou ik wel wensen, zegt Paulus daar, van Christus, daar heb je de anathema, vervloekt te zijn? Nee, hij zou helemaal niet wensen dat hij van Christus vervloekt was. Maar verbannen te zijn, ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Dat is wat Paulus in Galaten uitspreekt. Die zij vervloekt, die is op een geïsoleerde plek geplaatst. Is verbannen. Dat is ook precies wat we mogen leren kennen als we Romeinen 7 kennen. Dan weten we van als we werkelijk ons helemaal onder de heerschappij van wetten, regels en eigen inspanning stellen, dan komen we op het plekje uit van ik ellendig mens. Dan komen we op het plekje uit van anathema. Is iemand vervloekt? Is iemand voor God echt verbannen? Nee, natuurlijk niet. God is de grote. Dat moeten we dus voortdurend blijven voor aandacht blijven houden. Dat is wat Paulus uitlegt als die zegt van dat hoewel ze God kenden, ze God niet als God verheerlijkt hebben of gedankt. Dat ze niet erkend hebben dat God de grote plaatser is. Dan kom je uit bij dat anathema, dan kom je uit bij die verbanning, dan kom je uit bij het feit dat ze dat je dus eigenlijk er zelf voor staat. Totdat je tot het inzicht komt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En dan hebben we, dat is best een heel apart Bijbelgedeelte, Galaten 2, vers 21. Daar zegt Paulus, ik doe de genade van God niet teniet. Ate theos, niet teniet. Teniet doen is dus ate theos. Oftewel de ontkenning van theos, de ontkenning van God. De ontkenning van de plaatser. Paulus zou die genade van God als God de plaatser volkomen ontkennen. Ik doe de genade van God niet teniet. Want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. En dan, dat is dus dat teniet doen. Dat is dat feit dat we zien dat we God niet meer als plaatser erkennen. Hij plaatst en hij stelt ons op onze plek. En daar, wat wordt daar nou verwacht van ons? Op die plek, die rustplek van genade, wat wordt daar verwacht van ons? Wat is nou wat Paulus voortdurend leert dat nu gebeurt van ons? Romeinen 5 vers 2, daar zegt Paulus het zo, deze genade, dus die rustplek waar God ons geplaatst heeft, deze genade waarin we staan. Dat is genoeg. Het is genoeg dat we gewoon staan op de plek waar God ons geplaatst heeft. Romeinen 11 vers 20, daar zegt Paulus, jullie staan door het geloof. God heeft ons in dat plekje van genade geplaatst. En nu staan we daar. En nu moeten we dan niet vechten, moeten we dan niet strijden, moeten we dan niet er tegenaan. Blijf maar rustig staan. God heeft jou daar geplaatst. Jullie staan door het geloof. Romeinen 14 vers 4, daar zegt Paulus het zo. Jullie zullen staande blijven. Jullie zullen staande blijven. Ah, nou gaat het erom dat wij staande blijven, dat wij er eventjes... Nee, jullie zullen staande blijven, staat er. Want de Heer is machtig om je vast te doen staan. De Heer werkt ook dat. Jij bent geplaatst in dat rustplekje van genade. En wie moeten we nou vertrouwen dat we daar ook blijven? De Heer. De Heer is machtig om ons vast te doen staan. Laten we gewoon blijven staan. In 1 Korinthe 15 vers 1, daar heeft Paulus het over het evangelie waarin wij staan. Er is een geweldig blijde boodschap. Een blijde boodschap van genade, van overvloeiende rijkdommen van genade. En het enige wat van ons nou verwacht wordt, is dat we gaan genieten van dat rustplekje van genade. Daar sta je. Blijven staan. Dat is de boodschap, het blijde nieuws waarin jullie staan. 2 Korinthe 1 vers 24 zegt Paulus dan ook, door het geloof. Oh, dus ik moet geloven, ik moet echt vertrouwen dat het goed komt. Ik moet er tegenaan gaan om mijn geloof te laten. Nee, geloof is iets wat God geschonken heeft. Hè? Het is de genadeboodschap, de genadegeschenk van God, dat wij geloven. Door het geloof staan jullie vast. Maar die wapenrusting van God dan? We hebben toch een geestelijke strijd. Heel vaak wordt Efeze 6, hè, dat wordt het hoofdstuk van de geestelijke strijd genoemd. Laat dat nou niet voorkomen in het hoofdstuk zelf. Je leest nergens over de geestelijke strijd. Je leest over de wapenrusting van God. Oftewel, God heeft een wapenrusting. Daarin voert hij zijn strijd. En nou zegt hij, jullie blijven staan. En ik trek mijn wapenrusting uit. En ik bekleed jou met mijn wapenrusting. Op een andere plek worden we bekleed met Christus. Gods wapenrusting. En daar gaat het over in Efeze 6, de wapenrusting van God. Om te kunnen staan tegen de verleidingen van de duivel. Wij kunnen dat helemaal niet aan. Denk jij nou dat als er een verleiding komt, op welke manier dan ook, dat jij daar langs loopt? En dat jij het aan kan om die verleiding te weerstaan? Oh, wat een krachtig christen ben je dan. Nee, God heeft zijn wapenrusting uitgetrokken. Hij heeft het jou daarmee bekleed om te kunnen staan. Gewoon blijf maar lekker staan. In die genade waar God jou in geplaatst heeft. Om te kunnen staan tegen de verleidingen van de duivel. Dat is een geweldige boodschap. Al die dingen die genoemd worden en waar we tegenaan lopen, omdat we onszelf een beetje leren kennen. Tegenaan lopen omdat we denken van nou, ik heb het geprobeerd en het is mislukt. Ja, logisch dat het mislukt is, want jij hebt het geprobeerd. En in dat werkwoord proberen zit het fiasco al per definitie ingebouwd. Je hebt het geprobeerd. Daar begint de ellende. Maar God is het die jou staande houdt. God laat jou staan in die rustplek van zijn genade. En jij bent bekleed met Christus. Een heerlijke zegening. Dat we dat mogen weten. Ja. Dat mogen we genieten. Maar we hebben misschien al ontdekt dat ik voortdurend maar met nieuwtestamentische teksten aan kom zetten. Is het nou in het oude verbond, het oude testament, is het dan niet misschien heel anders? Want die mensen vertrouwden op de wet. Hè? Nee, die mensen vertrouwden niet op de wet. Het vertrouwen op de wet, dat kwam toen mensen zeiden van alles wat erin staat, dat zullen wij doen. Nou, kom maar op. He? Wij kunnen het aan. Toen ging het mis. Maar Paulus legt het ook uit in Romeinen 9. Dat hoewel ze de wet ter gerechtigheid hadden, zijn ze niet aan de wet toegekomen. De essentie van de wet. Het trouwboekje wat God aan het volk Israël geschonken had, waarin hij zijn belofte deed, wat hij zou uitwerken in hen. Daar hadden ze niks meer, hadden ze geen kaas van gegeten. Ze hadden de wet gelezen, gij zult dit en gij zult dat en gij zult dat niet doen. En zeiden ze, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen en wij gaan wel dat en wel dat, want dat moeten we doen. En zo zijn ze in de ellende terechtgekomen. Maar is nou God de plaatser in het Oude Testament? Ja, hij is nog steeds, hij is altijd dezelfde. En hij werkt altijd zijn genade uit. Vandaar dat je die teksten ook in het Oude Testament tegenkomt. Als je in de Spreuken leest, Spreuken 16, vers 1. De mens heeft overleggingen in zijn hart. Maar het antwoord van de tong is van Jahwe, is van de Heer. Hetgeen wat er werkelijk toe doet, dat is van de Heer. Een paar versen verder, in vers 9, Spreuken 16, vers 9. Het hart van de mens, die overdenkt zijn weg. Laat ik het zo aanpakken. Hij overdenkt zijn weg. Maar Jahwe, oftewel de Heer, bestuurt zijn gang. Heerlijk relaxed. Heerlijk ontspannen. We mogen uit zijn hand leven. Hij werkt zijn genade. Hij plaatst ons op de weg die hij wenst dat we gaan. Een paar hoofdstukken verder, Spreuken 19, vers 21. Heel bekend, er zijn veel overleggingen in het hart van de mens. Oh ja, ik kan daarover nadenken en dan links gaan, maar ik kan ook rechts gaan. Je hebt heel veel overleggingen. Je hebt politieke overleggingen, je hebt maatschappelijke overleggingen, je hebt al mensen. En elke keer krijg je te horen, ben jij links of ben je rechts? Ja. De mens heeft overleggingen van het hart, maar het antwoord, nee, er zijn overleggingen van het hart van de mens, maar de raad van Jahweh, de raad, het plan van de Heer dus, dat zal bestaan. Alles, in alles is Hij de grote plaatser. En als we dan dus naar de titel God in het Oude Testament, nou, natuurlijk is dat een ander woord, want het is een andere taal. Het is het Hebreeuws. We hebben het verkleinwoordje El, dat betekent God. Je hebt een enkelvoudig woord, dat is Eloah, dat betekent God. En je hebt een meervoudig woord, dat is Elohim. Nou, ook dat betekent God. Maar wat is de letterlijke vertaling? Als we dus die woorden nemen, dan is dat de onderschikker. Degene die alles onderschikt, alles. Laat dat nou juist het werk zijn waar de Heer mee bezig is. De Heer Christus Jezus, de Zoon van God. Want Hij is bezig om alles te onderschikken en er komt een tijd dat alles onderschikt zal zijn. 1 Korinther 15, vers 27, daar sluit ik mee af. Wanneer hij nu zegt dat alle dingen onderworpen zijn, dan is het duidelijk dat hij uitgezonderd, dus Christus Jezus zelf, hè, dat hij uitgezonderd wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. Maar wanneer hem alle dingen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen zijn aan hem. Dus dan geeft de Heer alle heerschappij uit handen aan de Vader. Dan zal ook de Zoon zelf onderworpen zijn aan hem, die hem alle dingen onderworpen heeft. Opdat, dat is het einddoel waar God naartoe werkt, opdat God zij alles en in alle. Kijk, daarvoor is God God. Omdat hij alles bestuurt, omdat hij alles in zijn hand heeft. Omdat hij plaatst waar hij wenst. Amen. Laten we de Heer danken. Ja, Vader, we danken en loven en prijzen u dat we u mogen kennen. Als degene die alles in handen heeft. O, als we naar ons eigen mogelijkheden en onze eigen capaciteiten en onze eigen pogingen kijken, Heer, dan wordt het niks. Dan weten we gewoon dat we er niks van terecht brengen. En dan hebben we een geweldig rot vooruitzicht. Maar wat geweldig, Heer, dat het alles in uw hand is. Dat u de grote plaatser bent, die alles een plek geeft. En u komt tot uw doel, totdat het zover is dat God, dat u alles en in alles zal zijn. Want een heerlijke toekomst hebben we. Loven en prijzen en aanbidden u. Amen.